Dit is Met Volle Teugen, de medisch-specialistische podcast voor de longgeneeskunde, waar we adembenemende onderwerpen bespreken.
Ik sta nu voor het huis van mijn collega Duco Deenstra. Ik werk inmiddels 3/4 jaar met hem voor het maken van deze podcast. Ik heb hem alleen nog nooit in het echt gezien, dus alles wat wij doen met deze podcast van Met Volle Teugen is eigenlijk allemaal online, dus misschien wel het moderne werken. Maar ik ga hem straks eens voor het eerst zien. Dus ik sta bij hem in de straat en ik ga zo even bijna aanbellen. Nou, alle apparatuur zit in de tas. Kijk, het regent heel hard. Het is echt heel slecht weer. Nou, ik loop nu midden in Den Bosch. En hier moet ergens zijn huis zijn. Even kijken, nummer 58. Oh, ja, Oké, het gaat niet helemaal goed hier.
Hey, hij kent soms.
Ja, ik ben het dus allemaal aan het opnemen.
Echt? Ben je al begonnen?
Ja, ik ben al begonnen.
Wat dan?
Hi, ik ben Brigitte. Hey, wat leuk.
Hoe is het, ben je al begonnen?
Ja, vond ik leuk.
Ja, begint vast. Nee, kom binnen dan.
Ja, dank je, dank je.
Maak er een heel soort van welkom in mijn crib van, zeg maar.
Ja.
Welkom in Den Bosch.
Ja, nou, we zijn inmiddels gearriveerd op de bovenste verdieping. En we hebben hier echt prachtig uitzicht op de oude binnenstad van Den Bosch.
Goeiedag allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Volle Teugen, de podcast voor longgeneeskunde in Nederland. Wij zitten hier vandaag met Hanna Kuiper van der Valk. Zij is AIOS longgeneeskunde in Rotterdam, in het Franciscus werkzaam en verder gepromoveerd in allergologie. Zij is ook co-promotor van 2 promovendi en nauw betrokken en medeoprichter van Wel 010. Een kenniscentrum voor beroepslongziekten. Verder is zij sinds kort secretaris van de nieuwe MVOD-werkgroep werkgerelateerde longaandoeningen. Van harte gefeliciteerd nog daarmee. En ze heeft ook nog een zon-en-wee-subsidie binnengekregen van 2 ton om verder onderzoek te doen in dit gebied. Moeder van 3. Ze heeft ook vele hobby's. Ze is goed op de piste in snowboarden. Maar verder is eigenlijk sporten überhaupt haar hobby. Ze houdt van padel, hardlopen en eigenlijk heel veel sporten waar ze zich in de vrije tijd mee bezighoudt. Ik ben zelf Duco Deenstra. Ik ben longarts in opleiding. En ik zit hier samen met Brigitte Zondermeijer. En we zijn in het mooie Den Bosch vandaag. Dus we zijn afgereisd naar Brabant. En zelfs bij mij thuis vandaag. Dus een intieme podcast zullen we het noemen. Welkom, Hanna.
Dankjewel, Duco.
Waarom deze interesse eigenlijk in de longziekte waar we het vandaag over gaan hebben? Want we gaan het hebben over ziekmakend werk.
Ja, dat is een goede vraag. Een aantal jaar geleden, toen was ik halverwege mijn opleiding. En toen vroeg ik aan mijn vader, die was dermatoloog en ook wetenschapper. Ik zei, ik zou zo graag het verschil willen maken. Nou, zei hij toen, van dan moet je eigenlijk een niche kiezen. En een niche, en zorg daarna dat je daar goed in wordt. Maar toen dacht ik, ja, een niche in de longgeneeskunde, dat is niet zo heel eenvoudig. Maar toen zei hij tegen mij, bij de dermatologie zitten we echt in de arbeidsdermatose, zijn we mee bezig. Hoe zit dat bij de long? Hebben jullie daar wel aandacht voor? Nou, toen die tijd was er helemaal geen aandacht voor. Zeker niet bij de reguliere longarts. En toen ben ik uiteindelijk naar Gert-Jan Braunstal gegaan, onze longarts astma-specialist. Ik zei, hoe zit dat eigenlijk met die arbeid en longziekte? Hij zei, nou, we hebben net een pilot gedaan vanuit de Longalliantie in Nederland. En dat ligt eigenlijk stil. Dus als jij dat echt leuk vindt, zou het supergoed passen bij ons expertisecentrum astma, COPD en allergie.
Zo is eigenlijk vanuit een niche-markt een passie begonnen, als ik het goed begrijp.
Ja, klopt, klopt. Ja, en het kwam heel erg mooi samen met de Longalliantie. Die had er ook heel veel aandacht voor. Toen zijn we begonnen met een zorgpad te schrijven. En in dat zorgpad zijn we gaan samenwerken met alle stakeholders in Nederland om te kijken hoe we deze zorg konden verbeteren in Nederland.
Klinkt als een ontzettend leuk plan en jullie zijn ook al goed op weg. Als we teruggaan naar de basis, wat schuilen we dan eigenlijk allemaal onder werkgerelateerde longziekten? Wat moeten we aan denken?
Ja, je hebt eigenlijk 2 werkgerelateerde longziekten. Ten eerste een longziekte die verergerd wordt door het werk. En je hebt natuurlijk de longziekte die veroorzaakt wordt door het werk. Dat onderscheid is niet zo heel eenvoudig te maken. We kennen het natuurlijk allemaal van asbest, het mesotelioom. Daar is het heel duidelijk. Maar denk maar eens aan een COPD, waar ook roken een rol speelt. Maar ook echt best wel arbeidsexpositie belangrijk kan zijn. Dus ja, het zijn heel veel aandoeningen die werkgerelateerd kunnen zijn en ook heel veel beroepen die het kunnen geven.
En als je dan naar die beroepen of bepaalde exposities denkt, wat zijn nou, als je zou zeggen, de top 5 die jij het meeste ziet in de praktijk?
Ja, dat is wel grappig eigenlijk, want Als je kijkt waar je als eerst aan denkt als arts of als patiënt, dan denk je met name aan de lassers, de mensen die verven, die autospuiters, de mensen in de bouw. Maar de mensen die ik met name zie op de poli, dat zijn bijvoorbeeld de kasmedewerkers. In het Westen hebben we heel veel kassen en dat zijn natuurlijk niet hele fijne werkomstandigheden. Het is er vaak warm, veel schimmels, dus die zie ik veel. Wat ik ook opvallend veel zie is docenten. Die hebben bijvoorbeeld een astma en die werken in een oud gebouw waar bijvoorbeeld schimmels aanwezig zijn. Of jeugd die met deo spuit. Dus heel veel prikkels. Dus dat vond ik ook heel erg opvallend dat die heel veel op mijn poli komen.
En dat zien we dus echt allemaal als werkgerelateerde aandoeningen. Dus eigenlijk is het heel erg breed. Dus veel breder dan dat je in eerste instantie zou denken als ik je zo hoor.
En hoe maak je eigenlijk het onderscheid? Want je hebt natuurlijk, heel veel mensen vonden het vroeger bijvoorbeeld heel stoer om zonder bescherming te werken en rookte daar ook nog eens bij. Laten we zeggen, je hebt een lasser die in een afgesloten lood zit te lassen zonder bescherming, ook lekker zit te roken. Hoe kan je dan dat onderscheid maken waar het door komt?
Ja, voor heel veel ziektes is dat heel erg lastig. Zeker ook de mensen op de bouw, dat zijn vaak ook de rokers. Maar als mensen echt onbeschermd hebben gewerkt, en vaak laten ze mij ook filmpjes zien wat voor gassen, chemicaliën ze allemaal gebruikt hebben, ja, dan krijg je wel een gevoel van, heeft die expositie ook een rol gespeeld? Voor andere dingen is het bijvoorbeeld voor astma, kan je het wel weer duidelijker onderscheid maken. Belangrijk is dan dat je naar de tijdsrelatie kijkt. Als je bijvoorbeeld een leed onzet astma hebt, moet je eigenlijk meteen denken, oh, zou dat niet werkgerelateerd kunnen zijn? En dan ga je natuurlijk verdiepen om te vragen, waar werkt iemand mee? En dan kan je kijken of het allergeen is of irritatief. En als het tijdsbeloop samenkomt en ook je aanvullend onderzoek daarbij passend is, dan kan je spreken van werkgerelateerde longziekte.
En ik kan me voorstellen dat je heel erg kijkt naar, is er nou klachten op het werk en is er, als je nou buiten het werk bent, een tijdje in de klachten weg. Maar gebruik je daar bijvoorbeeld ook nog de handspirometer voor?
Ja, dat is een heel goed onderzoek wat we gebruiken. We gebruiken de handspirometer van CuraVista. Dus wij werken zelf niet meer met de peakflow zoals vroeger gedaan werd, maar met de FEVE-metingen. En die FEVE-metingen die doen we vier keer per dag. En dat doen we dan in een periode als de mensen werken en als ze vrij zijn. En het liefst wil je die periodes mooi uit elkaar hebben, zodat je een patroon kan zien. En als je dan duidelijk ziet dat iemand minder blaast op het werk en dat het thuis beter gaat, ja, dan kan je wel spreken van een relatie tussen de longziekte en het werk.
En is het naast dat we dus kijken naar de reversibiliteit ten opzichte van werk en niet op het werk, nog andere structurele methoden hoe we die verdieping in kunnen gaan? Wat moeten we nou vragen aan een patiënt om je achter te komen?
Ja, waar ik eigenlijk op hoop is dat de algemene longarts of de algemene zorgprofessional, dat die in ieder geval de 4 signaleringsvragen van de Longalliantie vraagt. Die hebben een mooie tool gemaakt. En die vragen zijn ten eerste, wat voor werk doet u? Vervolgens de tweede vraag is, komt u in aanraking met gassen, chemicaliën of stoffen? De derde vraag is, denkt u zelf dat er een relatie hiertussen is met uw longziekte en uw werk? En als laatste vraag, de vierde vraag is dan, worden de klachten beter als u op vakantie bent of thuis? En dit is een hele mooie tool. Daarna begint pas de verdieping. Dus als al de signalering wordt gedaan, zijn we denk ik al een hele grote stap verder. Als je dan kijkt naar verdieping, dan doen we een arbeidsanamnese. En dan gaan we echt veel dieper erop in. Dan gaan we echt kijken welke stoffen, hoe vaak komt iemand daarmee in aanraking. Wat zijn de klachten precies? Wat is het tijdsbeloop? De arbeidshistorie? Dus dat is een heel uitgebreide vragenlijst. Dat kan je niet verwachten in die 10 minuten spreekuur die we hebben. Daarvoor heb je echt extra tijd nodig.
Ja, want hoeveel tijd, want het is ontzettend tijdintensief. Hoeveel tijd heb je dan om dat uit te zoeken?
Wij hebben de luxe positie dat wij, ik heb Tamara van den Berg, zij is verpleegkundige. Zij helpt mij en zij stelt al die vragen al. Dus als ze bij mij op de poli komen, heb ik al wat achtergrondinformatie en kan ik specifiek op bepaalde punten ingaan. Okay. Dus zo'n vragenlijst, ja, daar ben je dik een half uur mee bezig.
Ja, precies. Ja.
Kunnen we die vragenlijst bijvoorbeeld ook nog vooraf, als we die verdenking hebben laten afnemen, is er een bepaalde vragenlijst die we goed voor kunnen gebruiken?
Ja, zeker. Die vragenlijst die zit ook in het zorgpad van de LAN. Dus die kan iedereen gebruiken. Daarin hebben we ook een arbeidsprotocol gedaan. Dat is een verkorte versie daarvan. Dus als er niet die maximale tijd is om dat uit te vragen, hebben we toch een tussenvariant daarvoor.
Nou, dat is helemaal mooi. Dan hebben we ook gewoon handvatten wat we kunnen gebruiken.
Hey, en heb je nou ook een leuke een casus die je kort kan vertellen, waar je echt dacht van wauw, dit is fantastisch dat we dat toch hebben uitgezocht?
Ja, wat ik een hele leuke casus vind is, ik had een 30-jarige vrouw, die kwam bij mij op de poli. Die had klachten sinds 2 jaar. Ze was hoesten, benauwd en piepen. En zij werkte sinds 2 jaar in de natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Die gebruikte ze in de kas. En uiteindelijk hebben we eerst bij haar de diagnose gesteld. Ze bleek dus een astma te hebben, een leedontzet astma. En vervolgens bleek ze ook een allergisch astma te hebben voor de mijten waarmee ze werkte. Die mijten heeft ze toen uiteindelijk meegenomen op mijn poli in zakjes. En ik heb daar huidextracten van gemaakt. En toen hebben we die huidtesten gedaan. En toen kreeg ze inderdaad een kwaddel op al die mijten. Dus bleef ik ze echt gesensibiliseerd voor die mijten. In combinatie met die klachten konden we dus spreken van een beroepsallergisch mijtenallergie. En uiteindelijk is zij dus ook gestopt met die werkzaamheden en is ze op kantoor gaan werken. Dus dat vond ik wel heel mooie ronde casus. Ook haar handspirometrie waardes die paste erbij. Dus dan kan je eigenlijk niet meer om de diagnose heen.
Oh, gaaf. Mooi hoor. En over dat astma, ik had me voorbereid en ik kwam tegen dat het heel erg belangrijk is om de astma te typeren. En ik hoorde je praten over laagmoleculaire allergenen en hoogmoleculaire allergenen. Kan je uitleggen waarom dit belangrijk is en waarom het nodig is om dit onderscheid te maken?
Ja, zeker. Als je hebt eerst gewoon het astma dat je vaststelt, dat doe je gewoon met de reguliere diagnostiek. Vervolgens kan je kijken of dus werk een factor is en of dat allergisch is of irritatief. Irritatief, dat kan ook bijvoorbeeld zijn zonder immunologische achtergrond, hè, zonder een mechanisme. Als het allergisch is, dan moet je onderscheid maken eigenlijk tussen een allergie voor hoogmoleculair allergenen of laagmoleculair allergenen. Hoogmoleculair allergenen, het zijn de allergenen die we allemaal kennen, hè, zoals de huisstofmijt, de pollen, maar ook bijvoorbeeld de latex. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de laagmoleculair allergenen, dat zijn bijvoorbeeld de acrylaten. Deze allergenen of deze stoffen zijn op zichzelf niet allergeen, maar die moeten eerst aan een eiwit binden in het lichaam. En die vormen dan een eiwit-haptencomplex. En dat complex kan pas zorgen voor een reactie. Zo heb je dat bijvoorbeeld ook bij mensen die in het zwembad zijn. Dan heb je bijvoorbeeld chloor, dat kan irritatief zijn. Maar je kan ook allergisch zijn voor chloramine. En dat is dan weer een laagmoleculair allergeen die eerst aan eiwitten moet binden, zoals bijvoorbeeld de urine in het chloor of in het zwembadwater. Dus dat zijn wel bijzondere dingen.
Dus eiwit-hapteencomplexen.
Klopt,
hapteen.
Ja.
Oké, interessant.
Ja, en dan vervolgens een allergeen. En daar moet je natuurlijk wel de dubbele binding met de IgE hebben en de mestcel om histamine release te krijgen. En uiteindelijk de reactie, de allergische reactie.
Het is een hele leuke speurtocht ook voor een dokter. En ik kan me ook voorstellen dat het soms juist heel frustrerend is. Heb je nou ook vaak patiënten waarbij uiteindelijk het gevoel hebt, er is een connectie met het werk, maar dat je er niet goed achter komt wat het nou is?
Ja, zeker. Dat heb je zeker. En soms zijn er ook weer complexe factoren. Ik had van de week nog een meisje op de poli. Die wilde ik een handspirometrie meegeven. Zij had toevallig ook klachten in het zwembad. En ik zei, ja, dan moet je meten als je op het werk bent en als je thuis bent. Ja, zegt ze, maar ik heb thuis ook heel veel klachten, want mijn ouders roken zo ontzettend veel. Dus ja, hoe ga jij dan een patroon vinden? En toen was dat natuurlijk veel lastiger. En dan moet je toch alternatieven bedenken. Dus zij had zelf bedacht dat ze dan maar op haar kamer ging meten en de hele week op haar kamer ging zitten. En dan toch ook op het werk meten en kijken of we een verschil konden zien.
Dus het klinkt echt als een heel eigenlijk samenwerkproces tussen de longdokter, de allergologie, de patiënt zelf, die heel erg betrokken moet zijn in de speurtocht, zeg maar. Als we nou op een gegeven moment dan denken, ja, we hebben de diagnose, we hebben het causale verband. Hoe gaan we dan verder? Want wij zitten natuurlijk in ons ziekenhuis. Hoe gaan we verder? Gaan we verder met de huisarts, met de bedrijfsarts? Hoe gaan we verder in het proces om weer meer op de arbeid te gaan, om te kijken hoe we dit gaan oplossen?
Ja, ik ben heel erg sterk voor de samenwerking met de bedrijfsartsen. Het is natuurlijk wel lastig. Het is wel nog lastig om elkaar te vinden. Kost natuurlijk ook weer tijd. Dus dat zou het mooiste zijn. Ik bel ook bij elke patiënt eigen bedrijfsarts als de patiënt toestemming heeft gegeven om te overleggen. Vaak hebben zij ook gekeken op het werk en weten zij ook welke factoren een rol spelen en welke omstandigheden verbeterd kunnen worden. Als dat niet haalbaar is, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan zou de volgende stap wel zijn naar de huisarts of een verwijzing naar een expertisecentrum.
En inderdaad, je zegt het expertisecentrum, daar gaan we zo uitgebreid op in, vanzelfsprekend. Als ik dan voor mezelf spreek, heb ik best in de praktijk ook wel eens dat werkgevers het toch moeilijk vinden om hier in mee te gaan, of dat ik die wegen moeilijk vind. Heb je in de praktijk nou oplossingen als de werkgever niet helemaal goed meewerkt? Of is dat echt iets wat bij de bedrijfsgeneeskunde ligt en dat we als longarts ook onze grenzen moeten aangeven? Hoe moeten we daarmee omgaan?
Ja, ik denk dat je het goed zegt. Ik denk wel dat we op een gegeven moment grenzen hebben. We kunnen eigenlijk niet zo ver buiten de muren. Maar wat je kunt doen is dus de bedrijfsarts van de patiënt bellen. En die bedrijfsarts die kan dan spreken met de patiënt en de werkgever om er toch uit te komen. En in principe moeten bedrijfsartsen gewoon goed opkomen voor zijn werknemers.
Ja, dus echt teamwork en ook echt buiten de muren de goede mensen zoeken om mee verder te gaan.
Zeker. En kijk, wij kunnen adviezen geven. En we kunnen ook nog wel controleren en vragen aan de bedrijfsarts of het opgevolgd is. Maar daar houdt het daarna natuurlijk wel op.
Ik heb vroeger heel veel met Jaring van der Zee gewerkt. Misschien ken je die.
Ja, zeker.
En die ging ook heel vaak bij bedrijven op bezoek. Daar had hij altijd hele leuke presentaties over. Doen jullie dat ook? Of is dat eigenlijk niet meer mogelijk?
Ik denk dat je een verschil moet maken tussen het PMA, hè, waar Jaring van der Zee werkt, Poly Mens en Arbeid, of het NCAL. Dit zijn expertisecentra die complementair aan ons zijn. Zij hebben net een andere werkmethode. Zij kunnen inderdaad wel buiten de muren kijken. Zij kunnen onderzoek doen op de werkvloer bijvoorbeeld. Als je dan kijkt naar ons wel 010, wat wij in Rotterdam hebben, of het wel NN in Noord-Nederland. Wij werken meer zoals ziekenhuizen werken. Wij kunnen niet buiten de muren kijken. Wat ik wel kan doen, is bijvoorbeeld de bedrijfsarts vragen om een arbeidshygiënist in te schakelen. Dat maakt het verschil tussen de verschillende centra in Nederland.
Want je maakt inderdaad zelf, denk ik, al heel mooi het bruggetje naar de expertisecentra. Ik hoor je er twee noemen. Zijn er in Nederland inderdaad twee expertisecentra, of kunnen we elders terecht? Of zijn dat eigenlijk de plekken waar we moeten zijn als wij er niet uitkomen?
Ja, en wat is de relatie met iedereen? Want je hebt dan het LAN en je hebt het Lexus en je hebt het instituut slachtoffers beroepsziekte. Ik zie eigenlijk door de boom het bos niet meer.
Ja, ik kan me voorstellen. Het Lexus is natuurlijk nu in het leven geroepen. Dat is een samenwerkingsverband tussen vijf partijen.
En waar staat dat Lexus voor?
Ja, dat Lexus staat voor het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten. En hieronder valt dan het IRAS. Dat is het Instituut for Risk Assessment and Science. Dat is meer een onderzoeksinstelling. Daaronder valt dus ook het NCAL en het PMA en het RIVM. En wat hun doel is eigenlijk kennis en expertise over beroepsziekten verzamelen en te ontwikkelen en actief te delen met arbo- en zorgprofessionals. Daarnaast heb je echt de centra die patiënten zien. Dat zijn bijvoorbeeld wel 010 in Rotterdam en wel NN in Noord-Nederland. Ook het NCAL en het PMA.
En zit er in Utrecht bijvoorbeeld of in Limburg zit daar ook
een expert in? Ja, in Utrecht zit het NCAL.
Oh, dat is het NCAL. En in Limburg, waar kan je dan terecht?
Ja, dus daar zit nog wel een gat inderdaad. Al zien we wel dat mensen graag reizen voor hun problematiek, want ze zijn al blij dat ze nu gehoord worden. En het verschil tussen dan het PMA en NCAL ten opzichte van wel 010 en wel NN is dat bij NCAL en PMA moet de werkgever betalen om alle onderzoeken te doen. Dus op die manier is de financiering geregeld. En bij ons valt het gewoon onder de reguliere DBC's. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook heel veel vrijwilligerswerk, want we hebben geen beroep DBC. Maar dan scharen wij het gewoon onder de DBC van een astma, een COPD, et cetera.
En wat is dan precies de relatie met het LAN en met de NVALT?
De Longalliantie Nederland die heeft bijvoorbeeld ons geholpen met het zorgpad maken, de tool om het te signaleren. En de NVALT, dat is sinds kort hebben we de nieuwe werkgroep, ook beroepsgerelateerde longaandoeningen. En de NVALT wil eigenlijk de samenwerking versterken tussen al deze partijen. Dus dat is onze eerste opdracht. Dus dat is denk ik heel mooi. We willen een position paper gaan schrijven met een toekomstvisie, hoe wij het zien in de toekomst.
Ja, maar dat is echt vers van de pers, hè? Daar zijn jullie echt net mee begonnen, begreep ik, met de werkgroep.
Ja, zeker. We hebben net de stemming gehad, dus we zijn geselecteerd. Voorzitter is dan Tjerk Hielkema en ik mocht de secretaris zijn, dus we waren zeer verheugd hierover. De volgende vergadering is over 6 à 8 weken. Dus dan gaan we onze eerste plannen allemaal bespreken.
Moet ik natuurlijk even ertussendoor zeggen dat ik als AIOS het echt geweldig vind dat dat eigenlijk een hele werkgroep is met twee AIOS die de kar trekken. Dat vind ik echt heel leuk. Dus daarvoor echt heel erg hulde.
Dankjewel. Zijn wij zelf ook heel blij mee. Ik denk dat dat ook leuk is om te laten zien dat alles mogelijk is. En ook voor de andere AIOS om zich aan te melden voor alle werkgroepen in ieder geval. En wie weet ook in het bestuur te komen zitten.
Ja, absoluut. Ik wilde graag even naar de duivelse dilemma's gaan.
Dat lijkt me een goed idee.
Duivelse dilemma's.
We hebben een aantal vragen. Zou jij liever geen diensten willen doen of geen reistijd?
By far geen reistijd.
En heb je nu reistijd?
Nee, 10 minuten.
Oh. Klinkt heerlijk.
Het is fantastisch, ja.
Hey, en we hoorden net over je hobby's. Ga je nou liever op wintersport om te snowboarden of toch liever naar een strandvakantie?
Snowboarden.
Dat is heel duidelijk.
Geen duivelse dilemma.
Hey, en als we dan weer teruggaan naar de praktijk waar we het net over hadden. Want we hebben in het begin gehad over wat zien we nou, waar moeten we aan denken en hoe doen we dat. Maar er komt een moment dat we denken, we komen er niet uit. Wanneer verwijzen we nou naar een expertisecentrum?
Ja, ik denk dat als het complexe casuïstiek is, kan je verwijzen. Of als je zelf onvoldoende tijd hebt om het uit te zoeken. Ik denk dat het belangrijk is dat je inderdaad gewoon naar werk vraagt en daar een paar verdiepende vragen op stelt. En als je dan echt een vermoeden hebt dat het werk gerelateerd is, mag je het eigenlijk niet laten liggen. Dan moet je ermee verder. En als je daar zelf tijd voor hebt, kun je dat natuurlijk een heel groot gedeelte zelf doen. En anders moet je verwijzen naar een kenniscentrum of expertisecentrum. En daar kunnen ze net iets meer, zoals bijvoorbeeld de huidextracten maken, maar ook bijvoorbeeld de bronchiale provocatietest op het moment dat het nodig is. Hè? Bijvoorbeeld als iemand klachten heeft op het werk gekregen en die belt, ik heb nu die test nodig, dus wat sneller. We kunnen de handspirometrie doen, dat kan ook niet in elk ziekenhuis. Dus dat zijn met name dingen die we extra kunnen doen. En de tijd die we natuurlijk besteden aan het overleg met de bedrijfsarts, arbeidshygiënist. En het voordeel is dat wij ook een MDO hebben. Dat maakt het ook allemaal wat makkelijker. In een MDO hebben wij longartsen aanwezig, maar ook een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, longverpleegkundige, longfunctieanalist. Dus een heel team die uiteindelijk over de problematiek kan nadenken. En dat is toch altijd wat makkelijker dan in je eentje.
Ja, ik hoorde echter wel in den landen dat de voorbereiding voor dat MDO beroepsziekte echt heel veel werk is. En dat daarom veel mensen het eigenlijk niet doen. Wordt er nog aan gedacht om dat te vergemakkelijken?
Ja, wat het moeilijk is, als je echt een goed advies wil geven aan de patiënt, moet je vrij compleet zijn. Anders kan je er geen conclusies trekken en geen adviezen geven. Dus ja, je moet wel eigenlijk die verdiepende arbeidsanamnese hebben gedaan. Anders kom je niet veel verder. En dat is vaak al te veel tijd.
Ja.
Dus een half patiënt inbrengen, dat is natuurlijk wat lastig. Dan kan je niet optimale zorg leveren.
Nee, dat snap ik. En is er een mogelijkheid dat we, als we een vermoeden hebben, dat we het dan direct eigenlijk laagdrempelig toch doorverwijzen dat jullie dat werk overnemen?
Ja, ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat dat ook heel fijn is, want je krijgt een mooie uitgebreide brief terug met alle informatie en adviezen. Dus ja, ik zou zeker adviseren om dan door te verwijzen.
Want dat kan me wel voorstellen. Dat is dus best wel een heel groot deel van de ziekte ook nog, waarbij mensen recent begonnen. Hoe loopt het op het moment?
Ja, de verwijzingen komen eigenlijk van alle kanten. Die komen van intern, maar die komen ook van huisartsen, van bedrijfsartsen, collega-longartsen. Uit alle hoeken komen verwijzingen. De laatste weken heb ik 2 polies per week gedaan. En die zijn dan wel echt gevuld met controles, maar ook veel nieuwe patiënten. Dus er is genoeg werk te doen.
En heb je nou het idee dat, hè, je krijgt echt een goed aanbod, is er nou in Nederland meer een onder- of een overschatting naar dit ziektebeeld?
Ik denk dat er enorme onderschatting is. Want nu kan ik een paar polies vullen met mensen en voorheen bestond het niet. Dus al die ziektes zijn onder de radar gebleven, denk ik.
En waarom is het nou eigenlijk allemaal zo belangrijk om dit uit te zoeken?
Nou, wat je eigenlijk wil is preventie. Uiteindelijk het doel is gewoon primaire preventie. Je wil niet dat mensen longaandoeningen of longklachten krijgen door blootstellingen. Want je kan dat gewoon vermijden. En in sommige ziektegevallen is het echt irreversibel. Hè? Als je aan de ILD denkt, aan de fibrose. Dus dat is vreselijk voor die mensen. Als ze het eerder hadden opgespoord, hadden ze misschien helemaal niet die fibrose gehad en die longtransplantatie. Dus het is echt enorm belangrijk. Nu, kijk, als ze bij mij op de poli komen, hebben ze al klachten. Dus dan zit je al in de secundaire preventie of de tertiaire preventie. Als ze ook al een ziekte hebben. Maar liever wil je dat dus echt voor zijn.
Ja, je had het over de ILD, de longfibrose. Van vaccinaties kan je in zeer zeldzame gevallen ook longschade krijgen, ook ILD. Echt heel erg zeldzaam. Ook van griepvaccinaties, COVID-vaccinaties. Stel dat je dat als zorgmedewerker hebt gekregen, kunnen deze medewerkers zich dan bij jullie melden? En zijn die al bij jullie gemeld?
Ze zijn nog niet bij ons gemeld. Dat zijn natuurlijk lastig. Wij zitten wel echt op de expositie. Dus echt de stoffen die je inademt. Dat is de kennis die we hebben en waar wij kunnen adviseren en diagnosticeren. Dus deze mensen, dat is lastig. Ja.
En als ik nou in de praktijk, hè, ik bedoel, als voorbeeld, ik werk in Eindhoven in Maastricht. Dus stel dat ik iemand zou verwijzen, is best een end weg. Kan ik ze alvast een beetje voorbereiden wat ze kunnen verwachten als ik ze verwijs naar jullie toe?
Ja, zeker. Het eerste consult zie ik de patiënten echt heel graag gewoon zelf. Je kan echt veel dieper praten dan telefonisch. Dus één keer komen is wel van belang. Daarna kan natuurlijk ook veel telefonisch. De uitslagen kunnen telefonisch als er veel reistijd is. Maar meestal kunnen we het in een bezoek of 3-4 kan je het wel afronden. Dus dat betreft is dat beperkt. Wij versturen de mensen ook wel altijd weer terug naar de eigen longarts. Dus ik doe echt het stukje beroep.
En als ik ze dan verwijs naar jullie toe, hoe ziet dat er voor die patiënt een beetje uit? Dat is een beetje, ja, kan geruststellen wat ze precies kunnen verwachten.
Ja, ten eerste komen ze bij de longverpleegkundige. Die neemt dus die uitgebreide vragenlijst door. Dan komen ze bij de arts. Dan gaan we dieper in op bepaalde aspecten. Vervolgens kijken we of we diagnostiek nodig hebben om de relatie te leggen. Dus dan krijgen ze bijvoorbeeld de handspirometer mee. En die handspirometer is gekoppeld aan hun iPhone of in ieder geval een device. En daar kunnen ze dus dat blazen wordt dan met ze geoefend. Omdat je natuurlijk wel goed moet kunnen blazen. Vervolgens gaan ze zelf aan de slag thuis. Als alle diagnostiek dan binnen is, dan kunnen we kijken of er een relatie is en kunnen we ze bespreken in het MDO. En uiteindelijk krijgen ze dan een advies en als laatste bezoek is de follow-up. Want we willen natuurlijk wel weten, is er wat gedaan met de adviezen? Zijn de werkomstandigheden verbeterd? Zijn de klachten verbeterd? Want als dat niet zo is, dan zou je eigenlijk weer het zorgpad opnieuw kunnen doorlopen, omdat je het toch wil oplossen voor de patiënten.
Nog een hele absolute vraag, waar ik natuurlijk een beetje het antwoord op weet. Moeten mensen daar nou altijd van werk switchen? Of komt het in de praktijk toch ook vaak voor dat je met bepaalde maatregelen toch een heel stuk minder kan maken?
Ja, kijk, dat is heel erg moeilijk. Als je het gewoon uit medisch oogpunt bekijkt, als je blootstelling hebt en je krijgt daar een ziekte door, zeg je makkelijk, gewoon ander werk gaan doen. Maar zo eenvoudig ligt het natuurlijk niet. Je hebt bijvoorbeeld de kappers, die kunnen knippen, maar die kunnen niet zomaar een heel ander vak doen. Dus je gaat vaak in overleg met de patiënt, je legt de risico's uit. En ja, soms wordt het toch voor second best gekozen en dan met beschermende maatregelen. Maar het liefst uit medisch oogpunt wil je vaak dat het vermeden wordt. Wat je vaak ook meeneemt is, kijk, is iemand al tegen pensioenleeftijd of begint iemand? En daarom is het ook heel mooi als je mensen hebt die heel jong zijn, als ze voordat ze een beroepskeuze hebben gedaan, dat je ze dan al adviseert. Hè? Als je iemand heel atopisch is, ja, misschien moet je dan niet in die kapperszaak gaan werken. Dat ze van tevoren nadenken. Dat is denk ik heel belangrijk. En dat is denk ik ook belangrijk voor de kinderartsen, als ze wat oudere kinderen zien, om daarover te hebben.
Iedereen kent wel de stichting Asbestslachtoffers, waar je naartoe kan als je een mesothelioom hebt. Krijg je nou hier ook een vergoeding voor?
Een vergoeding is nu in het leven geroepen inderdaad, via het ISBG. En het is een tegemoetkoming, dus het is ook geen schadevergoeding. Het is echt een tegemoetkoming. Het is wel in dezelfde orde als het mesothelioom, €20.000 ongeveer. En dit is nu voor 3 ziektes, voor schildersziekte, kanker door asbest en voor allergisch beroepsastma. Dus hele specifieke ziektes. En dan moet je ook voldoen aan de criteria die opgesteld zijn, dat je zeker voldoet aan de ziekte, zeg maar. En dan kom je in aanmerking voor die vergoeding.
Ja, en een hypersensitiviteitspneumonitis, die ook? Of?
Nog niet, nee. Nog er zijn niet. Heel veel ziektes op de kaart, maar daar moeten allemaal protocollen voor worden geschreven. Dus in de komende jaren zullen we steeds meer ziektes een vergoeding krijgen.
Maar dat kan me wel voorstellen. Dat is dus best wel een heel groot deel van de ziekte ook nog, waarbij mensen die gemoed gewoon nog niet kunnen krijgen, als ik het zo hoor.
Ja, voor heel veel ziektes nog niet. En ook heel veel mensen die kunnen niet voldoen aan aan de regels. En dat komt bijvoorbeeld als mensen daar niet meer werkzaam zijn en je kan de relatie niet meer goed aantonen. Dus het is best wel ingewikkeld nog. En sommige mensen die een hele andere ziekte hebben, en helemaal geen werkgerelateerde ziekte, gaan zich ook natuurlijk aanmelden. Want die denken, oh mooi, vergoeding. Dat wil ik ook wel voor in aanmerking komen. Dus die groep heb je ook nog.
Want er komen ook patiënten direct naar jullie toe?
Patiënten mogen zich zelf aanmelden. En zij nemen dan hun dossier mee van hun arts.
Oké. En ik begreep ook dat er een geaccrediteerde e-learning is voor artsen. www.bsl.nl/beroepsziekte. En voor patiënten kunnen ook zelf op internet kijken of zij misschien iets aan hun longen hebben door hun werk. En dat heet geloof ik de werklongencheck. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Je hebt die e-learning, hartstikke leuke e-learning, met heel veel casuïstiek. Worden ook vragen gesteld en het geeft je echt meer inzicht. Zeker als je hier nog nooit over na hebt gedacht, is het echt een prachtige e-learning voor alle longartsen om te doen. Zou ik zeker aanraden. Ja, de longencheck is ook een hele mooie site. Dan moet je ook een paar vragen als patiënt aanvinken. En dan kan er een relatie zijn tussen je ziekte en je werk of je klachten en je werk. En dan wordt er geadviseerd om contacten op te nemen met je arts. Dus dat is wel een hele belangrijke natuurlijk.
We hebben inmiddels al heel veel onderwerpen de revue laten passeren en ook heel veel geleerd over dit onderwerp. Hoe zie jij nou de toekomst en wat zou jij nog willen hoe we het doorontwikkelen in dit veld?
Ik zou nog steeds echt de signalering willen verhogen. Dat is echt heel erg belangrijk, dat we het alle zorgprofessionals eraan denken. Maakt niet uit waar of wie het is, als je er maar aan denkt. Vervolgens zou ik het heel erg mooi vinden als je dan zo'n relatie is dat we er ook iets mee doen. Hè? Kijk, we kunnen ook wel zeggen, vragen aan mensen, rookt u? Oké, en dan gaan we verder. Maar dat doen we ook niet als longers. Dan gaan we daar ook dieper op in. En dat geldt denk ik hetzelfde voor werk. Dus als we dat ook met z'n allen doen, zal ook een hele hoop schelen. Als je landelijk ziet, zou ik graag willen dat de samenwerking nog wordt versterkt. Dat we goede banden hebben, ook met het Lexus, met de vergoedingen. Dus dat we alles nog versterken, want we staan nog een beetje in de kinderschoenen. En ik denk dat daar nog heel veel werk aan de winkel is. Net als de richtlijnen die best wel een update kunnen hebben. Ook de internationale richtlijn van de ERS, wordt ook binnenkort geüpdate. Dus er is echt nog wel genoeg te doen.
Wat leuk. Nou, Hanna, echt heel erg veel dank voor je komst. Ik vond het heel leuk dat wij je hebben mogen interviewen vanuit het mooie Den Bosch. Helemaal hier naartoe gekomen.
Ik wou vragen of je nog een laatste boodschap hebt aan de luisteraars.
Ja, ik wil me eigenlijk specifiek richten op de AIOS. Ik denk dat het... Je ziet nu veel meer mensen die toch overspannen raken door hun baan. Het minder leuk vinden dan vroeger. De druk ervaren. En ik zou willen zeggen, probeer buiten de lijntjes te kleuren. Zoek iets wat je echt passie geeft. Ga daar helemaal voor. En dat kan echt veel meer dan je denkt. Als je het maar met een goed plan brengt bij de longartsen. En ook laat zien wat het oplevert voor de groep, voor de maatschappij bijvoorbeeld. Dan kan je echt heel veel dingen doen buiten de opleiding. In plaats van natuurlijk alle vinkjes die gezet moeten worden en alle KPB'tjes die gehaald moeten worden.
Dat vind ik echt een prachtige afsluiter. En kan ik me alleen maar bij aansluiten. Hartelijk bedankt.
Nou, dit was weer een mooie aflevering van Met Volle Teugen. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dit was Met Volle Teugen. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering.